onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw blijft, die eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtendstond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. En zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. En ook vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Wat er verder volgt in vers 1 en 8 van Psalm 92. stellen we ons ook vanmorgen eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, en die Hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Daarna lezen wij uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, en we lezen daarvan de eerste 9 versen. Lucas 13, de eerste 9 versen, na Psalm 119 vers 1 en het luisteren naar de wet van de Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ten diezelfde tijden enige tegenwoordig die een boodschapte van de Galileërs, welke bloed Pilatus met een offerande gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: En meent gij dat deze Galileërs zondaars geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulk geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of de 18, op de welke de toren in Siloam viel en doodde hem, en meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, ik kom nu 3 jaren, zoekende vrucht op deze vijgenboom, en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Lucas 13 en daarvan de versen 6 tot en met 9, de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En ik lees nu alleen nog vers 9, Lucas 13 vers 9, indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover. Vragen wij eerst de Heere om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord. Daarin willen wij ook bidden voor de rouwdragende familie Kayim die aan het geopende graf heeft gestaan. En we willen de Heere danken voor de familie van de plicht, Frietema, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje. Laten wij bidden. Heere van hemel en van aarde, het is in uw trouw en in uw goedheid dat wij als gemeente vanmorgen nog weer mogen samenkomen rondom uw woord. Heer, u hebt ons tot hiertoe nog weer gedragen en gespaard en daarin heeft u onderscheid willen maken met zoveel anderen. En er ligt dan een week achter ons, een week waarin we ook de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid mochten houden. We ook naar uw huis mochten opgaan, maar u geeft het aan het begin van deze nieuwe week voor alle andere dingen, dat wij eerst naar uw woord mogen gaan horen. En wat is dat een wonder, Heer. En laat dat ook voor ons allemaal, voor de jongens en de meisjes, voor jongeren en ouderen, voor het eerst maar ook opnieuw, een wonder mogen zijn. Dat u ons nog weer hebt gedragen en gespaard, ook in de achterliggende dagen. Dat u ook daarin toont dat u geen lust heeft in onze dood, maar dat wij ons zouden bekeren en leven. Dat u ons nog nawandelt met uw goede tierenheden. En dat u het zo ook hebt gegeven dat vanmorgen de deuren van uw huis mochten opengaan en we zojuist ook uw woord mochten horen. En Heere, dan weet u hoe wij vanmorgen hier naar uw huis zijn gekomen, of als dat vanwege gezondheid of ouderdom niet meer mogelijk is, maar wij de dienst thuis meeluisteren. Heere, dan weet u hoe wij zijn opgekomen. Of dat uit gewoonte is, zonder enige indruk, zonder dat wij ons ook in de achterliggende dagen hebben voorbereid, hebben gesmeekt om uw zegen, niet alleen een zegen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Of dat er een uitzien is en wij ook hebben heengeleefd naar deze dag, de dag naar uw naam genoemd en uw dienst gewijd en geheiligd. De dag die in het bijzonder spreekt van uw werk, Dat u zoveel werk ook aan onze ziel ten koste legt. Dat u tot ons komt met uw woord. Het woord van dood en leven, van vloek en van zegen. En Heere, wat is dat ook een wonder. Want uit onszelf hebben wij toch nergens recht op. Dat blijkt ook zo duidelijk uit het gedeelte wat we zojuist ook al hebben gelezen uit uw woord. Wie we uit onszelf zijn, Heere, als zo'n onvruchtbare vijgenboom die onnut de aarde beslaat. En wat is het dan een wonder dat u ons nog draagt en spaart. En dat u ons nog uw woord laat verkondigen. Heere, want wij hebben het niet verdiend dat wij uw woord mogen verkondigen. En we hebben het niet verdiend dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. Maar u geeft het ons nog. En daarom bidden wij het u ook, Heere, vanmorgen. Voor alle dingen, of u door uw woord en door uw geest wil wonen en werken in onze harten, nadat u weet dat we nodig hebben. O, laat het dan deze morgen een pijl mogen zijn die u afschiet van uw goddelijke boog en die treft in het hart van een die nog altijd in vijandschap doorleeft. Dat we gaan zien ons beeld in zo'n onvruchtbare vijgenboom. En dat het ook tot die roep komt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar als dat nu ook onze vraag is, Heere, dat u ook die vraag in ons hart hebt gelegd. Heere, wilt u ook dan vandaag door middel van de prediking van uw woord ons de weg wijzen? Dat we leren afzien van alles van onszelf. En dat al die bloesem en al die bladeren aan onze bomen nog geen vruchten zijn. En daarom bidden wij, Heere, of u zelf die vrucht van geloof en van bekering wil werken in onze harten. Dat we leren afzien van alles van onszelf. En zo de zaligheid buiten onszelf leren zoeken en vinden. Maar Heere, dat woord van deze morgen, dat geldt toch ook tot beschamend onderwijs voor uw kinderen die u zelf getrokken hebt. Die u zelf geroepen hebt uit de duisternis. Maar wat moeten ze toch ook vanmorgen weer zichzelf aanklagen. Dat ze uit zichzelf ook geen enkele vrucht kunnen voortbrengen. Ook niet na ontvangen genade. En daarom, Heere, zien wij vanmorgen biddend tot u op. Of u door uw woord en door uw geest wil wonen en werken. Nadat u weet dat we nodig hebben, een woord van aansporing, van bekering, van aanmoediging, maar ook van vertroosting. Als we het ook mogen horen, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heere, wilt u dan zelf maar de rijen doorgaan en wilt u zo in ons midden zijn. En dan kent u ons zoals we hier zijn opgekomen of thuis de dienst volgen. U kent ons in alle omstandigheden van het leven. Die we ook weer meenemen de kerk in. En als er voorspoed en zegen mag zijn. Heere, geef dan ook die ware dankbaarheid. Zoals toch ook op de afgelopen dankdag naar voren is gebracht. In die geschiedenis van die 10 Melaatse mannen. En daar slechts één terugkwam, die Samaritaan. Heere, schenk die dankbaarheid ook in dagen van zegen en van voorspoed. Maar gedenk ons ook in dagen van moeite, van zorg. Als er rouw en verdriet in het leven is gekomen, kortere of langere tijd geleden, we stonden bij een geopend graf van een geliefde, van een vader of een moeder, een broer of een zus, een man of een vrouw, een kind, een kleinkind. O Heere, wilt u dan zelf maar balsem gieten in de wonden. En wilt u vertroosten zoals u alleen kunt doen. Dat bidden we u ook voor de rouwdragende familie Kayim. Heere, die ook aan het geopende graf heeft gestaan. Heere, wilt u ook die roepstem toch heiligen aan het hart. Want dat verkondigt ons toch ook. Wie we ook zijn, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat de dood en het graf nooit zeggen het is genoeg. Maar geef dat wij ook voorbereid zullen zijn op die dag. En bewaar ons ervoor dat we onvoorbereid en onverzoend de ogen moeten sluiten. Maar zegen daartoe dan ook de prediking van uw woord. Gedenk ons, Heere, in alle omstandigheden ook van de gebrokenheid van het leven. De eenzaamheid die er kan zijn. Als we alleen zijn gebleven of alleen zijn komen staan. Heere, u kent ons. U weet wie we zijn en wat we nodig hebben. En geef dat alle wegen, ook die van druk en van moeite, toch aan u mag verbinden. En wilt u zo ook die zegen schenken. Wij mogen uw naam ook dank zeggen voor de familie van de plicht, Frietema, die werden verblijd met de geboorte van een zoon en een broertje. Heere, wat is dat een wonder, als u leven spaart en leven geeft, en dat ook opnieuw. Wat maakt u ook daarin onderscheid, met zoveel anderen, die u die kinderzegen onthoudt, en wilt u ook hen dan gedenken. Maar gedenk ook dit gezin, dat u opnieuw hebt willen verblijden met de kinderzegen. Heere, wat is dat ook een verantwoordelijkheid, om ook in deze tijd kinderen op te voeden. Heere, wilt u ook daarin dan uw zegen schenken? En wilt u geven dat er ook hartvernieuwende genade mag komen in het leven, bij de ouders en bij de andere kinderen? En wilt u zo dan uw vleugelen uitbreiden, en dat ze ook in dit leven het van u alleen mogen verwachten, naar lichaam en naar ziel, voor tijd en eeuwigheid. Heere, gedenk zo aan alle gezinnen. Ja, wilt u met een ieder van ons zijn. U kent ons, Heere. En wilt u dan ook deze dag uw woord zegenen. Wat u ons onthouden wilt, onthoud ons toch de werking van uw Heilige Geest niet, Heere. Want wij kunnen onze harde harten niet zelf verbreken, maar u wel. Wij kunnen onze hoogmoedige harten niet vernederen, maar u wel. Wij kunnen onze koude harten niet verwarmen, maar u kunt het wel. En wij kunnen onze ongetrooste zielen niet zelf vertroosten, maar u wel. En daarom bidden wij, Heere, wilt u ons uw geest schenken. En geef ons zo een goed en een gezegend uur hier in uw huis. Maar doe dat overal, waar ook op deze zondag de gemeente mogen samenkomen om naar uw woord te horen. Zegen dan al uw dienstknechten die uw woord mogen uitdragen. We bidden u ook voor dominee Kempeneers, als hij ook in Katwijk het woord mag uitdragen en het sacrament van de heilige doop mag bedienen. Heere, wilt u ook hem daarin nabij zijn en bovenal een zegen schenken. Maar doe dat overal, Heere, waar uw woord deze dag verkondigd mag worden. Laat het tot rijke zegen zijn, tot afbreuk van het rijk van de Satan en tot opbouw van uw koninkrijk. Heere, dat is enkel genade, dat is enkel en alleen uw werk. Maar wilt u dan zo nog in de toren gedenken des ontfermens? En wilt u ook op ons neerzien? Zegen u allen die een taak hebben, de koster, de organist. Wilt u de duivel van ons weren, die er altijd bij is, om ons af te houden in het spreken, in het luisteren, in het zingen en in het bidden? Heere, wat zijn wij in alles van u afhankelijk. Zonder u kunnen wij niets. Maar wilt u dan op ons neerzien, op de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, en verblijd ons door uw grote daden. En dat niet om ons, Heere, maar enkel en alleen uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan weer samen zingen van Psalm 1 en daarvan de eerste 3 versen. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat. Want, zo zegt vers 2, hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. Maar ook vers 3, gans anders is met hem die het kwaad bemint. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 1 en ondertussen wordt er geconnecteerd.
Thank you.
zingen wij na het amen van Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Warmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. We zingen het na het amen van Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, als ik het aan de jongens en de meisjes van morgen zou vragen, wat zou je doen met een stuk speelgoed dat je graag wilde hebben, maar dat het gewoon niet doet? En welke aanpassingen er ook aan worden gedaan, je kunt er niet mee spelen. Wat doe je met zo'n stuk speelgoed? Ik denk dat iedere jongen en ieder meisje zou zeggen, ja, als je er dan niks aan hebt, dan leg je het weg. Dan gooi je het weg. Want daar heb je toch niks aan. Of als ik het zou vragen vanmorgen aan u of aan jou die een auto hebt. Wat zou je doen met een auto die het ook niet altijd doet, waar je niet op aan kunt. En ondanks allerlei reparaties, ondanks allerlei aanpassingen, geeft die iedere keer problemen. Wat doe je met zo'n auto? En ik denk dat iedereen hetzelfde antwoord zou geven. Van zo'n auto neem je afstand. En wat zou je dan doen met een vruchtboom? Met een vruchtboom die ondanks allerlei zorg ook geen vruchten geeft. Wat zou je daar dan mee doen? En ik denk dat iedereen ook hetzelfde antwoord zou geven. Ja, aan zo'n boom heb je dan ook niets. Maar dat is nu juist het aangrijpende in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. In die gelijkenis die de Heer Jezus Christus zelf geeft. Daarin klinkt toch de vraag vanmorgen door. Wat moet de Heer nou doen met een onvruchtbare belijder? Met een kerkganger zonder vrucht van geloof en van bekering? Waar heb je dan recht op? Wel, laten we daar naar gaan luisteren. Naar die gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom. Twee gedachten. Allereerst lezen we van het oordeel. Dat is de verse 6 en 7. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop. En vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier. Zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom. En vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Dat is het oordeel over die boom. Maar dan ten tweede ook het uitstel gevraagd. Dat is vers 8 en 9. Het uitstel. Want dan horen we dat die wijngaardenier het zegt. Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. De onvruchtbare vijgenboom, het oordeel en het uitstel. Nou, wat een vijgenboom was, wist iedere Israëliet. Je kon die boom namelijk overal wel vinden. Zoals we deze boom ook veel in de Bijbel tegenkomen. En jongens en meisjes, wanneer lezen wij al in de Bijbel voor het eerst van een vijgenboom? Nou, dat is in die aangrijpende gebeurtenis in het paradijs, waar Adam en Eva hun gehoorzaamheid aan de Heere hebben opgezegd. En dan tot de ontdekking komen dat ze naakt zijn. Ze niet meer God onder ogen kunnen komen. En wat doen ze dan? Dan lopen ze naar die vijgenboom. Vanwege die grote bladeren. En ze proberen zichzelf te bedekken met de bladeren van een vijgenboom. We komen de vijgenboom ook bijvoorbeeld tegen in het lied van Habakkuk, de profeet. Die het oordeel van de Heere krijgt aangekondigd. Over de wegvoering in ballingschap van het volk van Juda. En dan gaat hij ook profeteren. En dan horen we hem ook zingen aan het slot van het lied van Habakkuk. Al zal de vijgenboom niet bloeien, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. En om niet meer voorbeelden te noemen, de Heere Jezus zelf. Die wijst zijn discipelen op een zeker moment ook op een vijgenboom. Juist in het licht van het herkennen van de tekenen van de tijden. Want dan zegt hij het, je kijkt toch naar een vijgenboom en als die takken teren worden en de bladeren groeien, dan weet je dat er zomer nabij is. En zo moeten we ook acht geven op de tekenen der tijden. Ja, daar wijst de Heere trouwens zelf ook op in het begin van hoofdstuk 13. Gods oordelen ter waarschuwing. Want die vraag die kwam boven toen ze hoorden van allerlei oordelen. Wat er had plaatsgevonden, wat Pilatus had gedaan, een gruwelijke moord. Als ze hoorden van de ramp met die toren in Siloam. Toen vroegen ze het zich af. Zijn dat dan grotere zondaren? Maar tot tweemaal toe zegt de Heer het nee. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. En in het licht daarvan komt de Heer met deze gelijkenis. Van die vijgenboom. Ja, die maar niet zomaar ergens wordt geplant. Zoals iedere Israëliet dus wel deed bij zijn huis of hem onderweg tegenkwam. Nee, de vijgenboom in Lucas 13 die krijgt een hele bijzondere plaats. Zo zegt vers 6. Want een zeker man had een vijgenboom en die plant hij in zijn wijngaard. En wat betekent dat vanmorgen? Dat hij dus deze vijgenboom maar niet in het wilde weg ergens plant. Maar op een plek waar de druivenstruiken komen. In de wijngaard. Een plek waar er dus bijzondere zorg aan de bomen wordt verricht. Ja, meer nog. Want waar hadden ze altijd hun wijngaarden? Nou, op de berghelling, daar waar de zon met name scheen. En waar de regen goed bij kon. Dus een plek van bijzondere zorg. Van uitnemende aarde. Daar gaat deze man zijn vijgenboom planten. En de vijgenboom die groeide over het algemeen vrij snel. En die kon ook hoog worden tot wel 10 meter. Maar zeker een vijgenboom die nou wordt geplant in een wijngaard. Daarvan zou je naar de mens gesproken ook moeten zeggen, dan kan het niet misgaan. Die zal veel vrucht moeten opleveren. Maar dan zien we het, wat er gebeurt. Want hij komt en hij zoekt vrucht en vindt ze niet. En dat doet hij maar niet 1 jaar. En dat doet hij niet 2 jaar. Dat doet hij, zo zegt in vers 7, 3 jaar lang. En dan moeten we weten dat zo'n vijgenboom 3 keer per jaar vruchten geeft. Er zijn de jonge vijgen in het voorjaar. En dan in juni bloeit hij nog een keer. Komen er opnieuw van die zoete vijgen. En dan is er nog een late oogst. Zo in de maand augustus. Dus dat deze man tot 3 jaar lang komt, wil zeggen dat hij 9 perioden langs gaat. En iedere keer moet hij tot de ontdekking komen, geen vrucht. Hij zoekt die wat tussen de bladeren en dan kijkt hij maar weer geen vrucht. En het jaar daarop nog geen vrucht. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaar, zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem maar uit, want waartoe beslaat hij ook onnut de aarde. Daarin klinkt niet alleen zijn verbazing, maar ook zijn ergernis. Zijn verontwaardiging, dat ondanks die goede zorg, die ook die wijngaardenier, die tuinman, ongetwijfeld aan die boom zal hebben gegeven, nog steeds geen vrucht. We horen daarin zijn verontwaardiging, de zon en de regen en de zorg van die wijngaardenier. Die hebben allemaal hetzelfde resultaat. Geen vrucht. Geen vijgen. Van die zoete, van die saprijke vruchten. Waarvan we trouwens ook lezen in het leven van koning Hiskia. Die zo'n klomp vijgen op zijn gezwel moest leggen. Maar hoe het ook zij hier in vers 7 blijkt het oordeel van de eigenaar van die vijgenboom. Geen vrucht. En daarom komt hij tot de slotsom. Het is nu genoeg. Wat een oordeel. Over die vijgenboom. Onvruchtbaar. Ondanks zo'n goede plek. Ondanks die bijzondere zorg. Nou, wat wil de Heere Jezus hier? De mensen tot wie hij spreekt en daarmee ook tot ons vanmorgen. Duidelijk maken. Om wie gaat het hier eigenlijk? Nou, allereerst bedoelt hij hier het volk Israël mee. Zoals ook de profeet Jesaja moest profeteren. Dat de wijngaard van de Heere zijn volk Israël is. En de eigenaar van die wijngaard is dan God zelf, God de Vader, die zijn zoon zendt, de wijngaardenier, de tuinman, die hij zendt naar Israël om daar zijn werk te doen. En wat is het resultaat van zijn arbeid, van zijn werk? Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Geen vrucht. En in het licht daarvan zou het oordeel zijn, hou hen uit. Want waartoe beslaan ze dan ook onnut de aarde? Maar zou dat ook ons eigen land niet kunnen gelden? Wat heeft de Heer ook in ons land veel zorg besteed? Achterliggende week konden we ook de reformatie gaan herdenken. En de nadere reformatie is er gekomen. Kunnen we ook niet in het licht van Lucas 13 zeggen, wat heeft de Heer een bijzondere zorg juist aan ons land betoond? En wat is dan het oordeel? Wat is dan de vrucht van al zijn zorg betoond aan ons land en volk? Maar laten we nog maar dichter bij huis blijven. Laten we vanmorgen maar allereerst zelf in de spiegel gaan zien. Want geldt dit woord niet ons, zoals wij hier vanmorgen zitten? O ja, ook wij zijn zondaren. Maar het is toch niet om je daarachter te verschuilen. Dat wij in Adam hebben gezondigd, ook geplant in een wijngaard. maar moet het ook niet van ons schelden. Dat de Heer is gekomen en was om vrucht te zoeken. Maar het moet gelden van ons. Dat wij hebben gezondigd. En uit onszelf geen vrucht meer laten zien. En is het dan ook geen wonder dat de Heer ons, te midden van zoveel mensen op deze aarde, hier in zijn huis samenbrengt. Ons een plek in de kerk, in de zichtbare kerk heeft gegeven. Velen van ons ongetwijfeld het teken en het zegel van Gods verbond aan ons voorhoofd dragen. En als we dat vanmorgen op ons laten inwerken, mogen we dan ook niet zeggen, wat besteedt de Heer ook aan ons, als zo'n vijgenboom, een bijzondere zorg, met voorbijgaan van zoveel mensen. Mogen wij hier zondag aan zondag het woord horen. Heeft de Heer ons een plaats gegeven hier in de kerk. Dat is toch niet gewoon. Als het hier de werkplaats is van de Heilige Geest. Als er hier zondag aan zondag ook het bloed van de Heer Jezus Christus mag druppen vanaf de kansel. Kunnen we vanmorgen toch niet anders dan vaststellen. Wat besteedt de Heer een bijzondere zorg aan u, aan jou, aan mij. O ja, hij geeft zijn roepstemmen ook vandaag in de wereld. Als zijn oordelen over deze aarde gaan. En wat worden we opgeschrikt dan hier en dan daar. Maar boven dat alles legt de Heer zoveel zorg aan onze ziel ten koste. Dat we het zondag aan zondag weer mogen horen. Dat de Heer geen lust heeft in de dood van een zondaar. Maar daarin dat hij leeft. Dat hij zich bekeert. Dat hij door de knieën gaat en dat hij op de knieën komt. En dat hij gaat roepen, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? In die gelijkenis van deze onvruchtbare vijgenboom horen we dus allereerst van het zoeken naar vrucht. Maar horen we ook van het oordeel dat wordt uitgesproken. Of wij leven tot ere van de Heer. Of wij leven daartoe waar de Heer ons toe heeft geschapen. Dat is toch om zijn lof te vertellen. Dat is toch om hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En waar heeft dat ons nu gebracht? Dat is nog wel de eerste vraag van morgen. In het licht van deze gelijkenis beseffen we het. Alleen al met ons verstand. En kon het zijn bovenal met ons hart, maar beseffen we het. Welk een voorrecht het is dat wij een plaats hebben gekregen in het huis van de Heer. Om daar zijn woord te horen. De Heere gaat zoveel voorbij in deze wereld met zijn woord. En is het ook geen aangrijpende gedachte? Is het geen aangrijpende gedachte dat er ook op dit moment, al in de eeuwige verlorenheid liggen, die er alles voor over zouden hebben om nog maar één dienst te horen. Maar voor hen is dat onmogelijk. Is het waar geworden waarvan we hoorden, ze beslaan onnut de aarde, hou hen uit. En waar de boom ligt, daar blijft hij eeuwig liggen. Oh, wat is het dan nog een bijzondere zegen en een voorrecht. Dat wij vanmorgen nog weer het woord van de Heer mogen horen. Ja, waarin we worden gewezen allereerst op wie we van onszelf zijn. Als Hij komt in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, op zoek naar vrucht. Ja, zo staat de Heer vanmorgen voor ons. En komt Hij voor jou te staan. Op zoek naar vrucht. En dat is dan de vraag. Is er vrucht? Want het gaat vanmorgen natuurlijk niet om de bloesem van die boom. Heel mooi kan zijn. En zo kan er ook in ons leven wel bloesem zijn. Van die goede voornemens. Dat er vanwege bepaalde gebeurtenissen in je leven, je denkt, en nu moet het toch echt wel anders. Nu moet ik toch echt haast gaan maken. En dat je misschien wat boeken de deur uit doet en anders gaat leven. Oh ja, dat kan zijn als bloesem. Maar hoe vaak blijkt het niet ook. Bij zo'n boom als dan er een wind komt, dan is die bloesem weggevaagd. En als de tijd verstrijkt en bepaalde indrukken van dood en eeuwigheid weer wat naar de achtergrond raken, wat blijft er dan over? Nee, bloesem is dus niet genoeg. Bloesem is geen vrucht. De bloesem van goede voornemens, van bepaalde indrukken, van de algemene overtuigingen van de Heilige Geest. Dat je wel eens beseft, ja, ik ben een zondaar en dat er iets komt van een schrik, zoals we bijvoorbeeld lezen in het leven van Felix, de keizer, als Paulus voor hem komt te staan. Dan raakt Felix ook onder de indruk. Maar hij schuift dat van zich weg. Later, zo zegt hij. Ik wil het later nog wel een keertje horen. Maar dat later wordt nooit. Nee, deze wijngaardenier en de eigenaar van die wijngaard, de Heer zelf, die komt vanmorgen op zoek naar vrucht. Geen bloesem. En hij is ook niet tevreden met bladeren. En de bladeren van die vijgenboom, die zijn mooi. Die geven ook schaduw. Dat weten wij, omdat de Heer Jezus het zegt tegen Nathanael. Eer dat u onder die vijgenboom zat, toen zag ik u al. Maar bladeren zijn ook niet genoeg. Bladeren van je kerkgang. Bladeren van je belijdenis. Bladeren van een keurig net kerkleven. Maar de vraag is vanmorgen, is er vrucht? Niet die bloesem. Niet die bladeren. Maar vrucht. Welke vrucht? Om welke vrucht gaat het dan? Nou, allereerst om die vrucht van de droefheid over onze zonde. Dat wij zijn ontdekt aan onze onvruchtbaarheid. Ondanks al die zorg van de Heer in ons leven. Ondanks dat wij door Hem goed zijn geschapen. We het moeten gaan erkennen. Heren, maar wat is er van mij terechtgekomen? Is er die vrucht van de droefheid na God? De droefheid over de zonde. Zoals we die ook tegenkomen bij die tollenaar in de tempel. Die het uitroept. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat je je niet meer kunt verheffen boven anderen. En dat je de Heer ook niet meer kunt tevreden stellen met je bladeren. En niet meer met je bloesem. Maar dat je moet zeggen, Heer, en het is waar. U hebt er recht op vrucht in mijn leven. Maar ze zijn er niet. Ja, nog een stapje verder. Want wat was het oordeel van die eigenaar? Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnut de aarde? Dat je tot je droefheid moet gaan zeggen, gaan belijden. Heer, dat is nou verdiend ook. Dat ik onnut de aarde besla. De vrucht van de droefheid over de zonde. Dat je jezelf gaat veroordelen. Dat je jezelf moet aanklagen. Is er vrucht. Ja, ook die vrucht van geloof. Van het hongeren en het dorsten naar de Heer Jezus Christus. Van het roepen tot Hem. Van het komen tot Hem. Van het schuilen bij Hem. En van het leven uit Hem. Is er vrucht. Dat je ermee eens wordt. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Onmogelijk. Ik heb maar één recht. En dat is niet het recht om op zondagmorgen naar de kerk te komen. Dat is maar niet het recht om nog het woord te verkondigen. Maar één recht voor zo'n onvruchtbare vijgenboom die onnut de aarde beslaat. Omdat uit mij geen vrucht meer is, wat ik dan ook probeer. En wat ik dan ook naar voren haal. Maar het is onmogelijk. Maar dat je het moet gaan leren. En hebben we het al geleerd? Is dat die vrucht? Dat nou die vrucht alleen geschonken moet worden. Bij God vandaan. Dat het mag klinken, uw vrucht, die worden uit mij gevonden. Is er vrucht? De vrucht van de droefheid, de vrucht van het geloof, maar ook de vrucht van de bekering. Waar de Heer toch ook op wijst aan het begin van Lucas 13. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Maar is het gekomen tot het breken met de zonde? De zonde van het ontheiligen van de zondag. De zonde van het verachten van het woord van de Heer. Dat je er niet die waarde in hebt gezien die erin ligt. Dat er een schat in ligt die nooit vergaat. Is er de vrucht? Van de waarachtige bekering door God gewerkt. Het breken met de zonde van alle liefdeloosheid tegenover mensen. Is er vrucht? De vrucht van dat vernieuwde leven. Bij God vandaan dat het gekomen is tot een nieuw leven. Die nieuwe gehoorzaamheid. Waar ook het doopsformulier ons op wijst. Is er vrucht? Ja, dat is de vraag. Aan een ieder van ons, ook aan u. Die niet kan ontkennen dat de Heere genade hebt gewerkt in uw leven. Maar als dan vanmorgen de Heere voor ons komt te staan en hij al die bladeren weghaalt. Dan mag hij toch vragen, wat is nu de vrucht van mijn zorg, van mijn werk in het leven? Is het gekomen tot die opwas in de kennis en in de genade? En wat is dan die opwas? Is dat niet dat je jezelf steeds meer leert kennen? Jezelf steeds meer leert vernederen. Niets uit ons, maar al uit Hem. Is er vrucht? Ja, ook die vrucht waar Paulus op wijst, de vrucht van de Heilige Geest. Die zevenvoudige vrucht. Van de liefde. En van de blijdschap. En van de vrede. En van de goedheid. En van de matigheid. Heeft de Heere daar geen recht op. Op vrucht. En dat is de vraag van morgen. Is er vrucht in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Want die 3 jaar, die kunnen ook symbool staan voor de 3 perioden van een mensenleven. De jeugd, de middelbare leeftijd en de ouderdom. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom bij u, bij jou. En wat is dan het oordeel? Hij vindt ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnut de aarde? Ja, dat is een heel sterk oordeel, hou hem uit. Dat wil zeggen, met wortel en tak uitroeien. Niet maar wat takken afsnoeien, in de hoop dat dat vruchten gaat opleveren. Nee, hou hem helemaal uit, met wortel en tak. Waartoe beslaat hij ook onnut de aarde? En als de Heere dat nou vandaag zou doen, in uw leven en in jouw leven, wat betekent dat dan? Als de Heere dit oordeel van morgen direct zou gaan uitvoeren, hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnut de aarde? Want we stellen het ons zo voor, die vijgenboom in die wijngaard, die... ja, die vraagt ook het nodige van die tuinman. En dat kan mogelijk weer ten koste gaan van andere bomen. En daarom dat oordeel, hou hem uit. Maar als dat nou in ons leven praktijk zou zijn vandaag, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Kunnen we dan rechtvaardig verschijnen voor God, als we vanmorgen moeten instemmen? Ik ben zo'n onvruchtbare vijgenboom en ik moet het inleven, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wat dan? Hou hem uit. Maar dat is dan het wonder en dat is het tweede. Dat is dat uitstel wordt gevraagd. Want dan lezen wij in vers 8 en 9 dat die tuinman in antwoord op die eigenaar van die vijgenboom zegt: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Ja, dat is het wonder. Wij zouden na vers 8, na vers 6 en 7 hebben gezegd: ja, dat is het einde. Nu is het klaar. Maar dat is het wonder. Van vers 8 en 9, van die voorspraak. Van die enige voorspraak van die tuinman. Want die antwoordt en die zegt: Heere, laat hem ook nog dit jaar. Ja, in deze 2 versen liggen 3 opmerkelijke zaken opgesloten. En laten we ze langslopen. Want allereerst moet ons wel opvallen in vers 8 en 9... dat er geen antwoord komt. Er komt geen antwoord van die eigenaar. De tuinman, die vraagt het wel. Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En als hij dan vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. maar we horen geen antwoord. Er wordt wel uitstel gevraagd, maar het heeft een open einde. En waarom zou dat nou zijn? Waarom zou dat nou zijn? Zou dat het niet zijn dat we vanmorgen niet opgelucht kunnen ademhalen en weer naar huis kunnen gaan en zeggen, nou ja, ik ben dan wel onvruchtbaar, maar we krijgen nog weer uitstel. We krijgen nog een heel jaar uitstel. Dan weet de Heer wel wie wij zijn. Dan gaan we weer op dezelfde voet verder als de Heer zelf niet krachtdadig ingrijpt en ons een halt toeroept. En daarom heeft vers 8 en 9 een open einde. Maar meer nog, het valt ons ook op in vers 8 dat dat verzoek om uitstel afgebroken wordt. Want als we goed lezen, dan valt ons op dat er wat woorden schuin staan. Vers 9. Indien hij vrucht zal voortbrengen. En dan staan er drie woordjes schuin. Laat hem staan. Dat betekent dus dat het in het oorspronkelijke er niet staat. Maar dat onze statenvertalers dat hebben toegevoegd. Indien hij vrucht zal voortbrengen. Laat hem staan. Dat is een afgebroken uitroep. Zoals de Heer Jezus nog één andere keer ook heeft gedaan. Als hij voor Jeruzalem staat. En hij die stad ziet. Dan roept hij het ook uit. Och, of ge ook bekendet op deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient. En dan stopt hij. Een afgebroken uitroep. Het is dat de tranen het hem onmogelijk maken om verder te spreken. Nou, dat zien we ook hier. Hier zien we het verlangen van die tuinman. Het verlangen van de Heere Jezus Christus. Op zoek naar vrucht. Dat hij het zegt, Heer, laat hem ook nog dit jaar. Want indien hij vrucht zal voortbrengen, daarin heb ik lust. Dat een zondaar zich bekeert en leeft. Juist in die afgebroken uitroep horen we het verlangen. Het verlangen dat dode zondaren zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat verbroken harten worden genezen, opdat ze vrucht gaan voortbrengen. We horen hier het hartelijke verlangen naar vrucht. Indien hij vrucht zal voortbrengen. Ja, waarom eigenlijk? En dat is toch het wonder, ook van deze gelijkenis, waarin we worden gewezen op die grote zorg en liefde die er wordt besteed aan onvruchtbare vijgenbomen. Dat is toch een wonder? Als wij het vanmorgen moeten zeggen, ik ben zo'n onvruchtbare vijgenboom die nergens meer recht op heeft. Dan is het toch een wonder. Als we nog horen van die mogelijkheid bij God vandaan dat het anders wordt. Want waarom doet die tuinman het verzoek om die vijgenboom nog even te laten staan? Is dat nou om iets in die boom? Nee. Het is niet om iets in die boom zelf dat verzoek om uitstel komt. Het is niet om iets in ons. Dat de Heere ons nog vanmorgen zijn woord laat verkondigen. Ons nog wijst op die mogelijkheid van zalig worden. Dat er nog genadetijd is voor onvruchtbare vijgenbomen. Dat er nog genadetijd is voor onvruchtbare belijden zonder die vrucht van geloof en van bekering. maar het is enkel en alleen omwille van God zelf, dat het welbehagen des Heer door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Want wat betekent dit, vers 8 en 9, het uitstel? Wat betekent dat nou? Ja, dan zien wij vanmorgen hoe God zelf zijn Zoon zendt naar deze aarde. En de Heer Jezus Christus, hij heeft hier zijn werk gedaan op aarde, 3 jaar lang. En het heeft geklonken, kruis hem, kruis hem. En zo is hij, als een veroordeelde, is deze borg en middelaar als een onvruchtbare vijgenboom aan het kruis gebracht, als een die zelf onnut de aarde beslaat. En de hemel die kon hem niet ontvangen, en de aarde die wierp hem uit. En zo is Christus gekruisigd, als ware hij zelf een onvruchtbare vijgenboom. Wat zeg ik? Hij heeft al die waardeloze vruchten, heeft hij op zich geladen. Die waardeloze vruchten van de zonde, van de hoogmoed en van de vijandschap tegen God. Hij is als een beladene, als een onvruchtbare vijgenboom veroordeeld. En wat deed hij toen aan het kruis? Wat deed hij toen hij daar hing aan het kruis? Toen is hij gaan bidden. Is hij als die enige voorspraak gaan bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En toen werd het waar. Die voor overtreders gebeden heeft. Nee, niet voor vruchtbare belijders van zichzelf, die uit zichzelf kunnen geloven en uit zichzelf die zaligheid zoeken en vinden. Nee, hij heeft voor overtreders gebeden. Wat wil dat zeggen? Dat hij voor onvruchtbare vijgenbomen, voor onvruchtbare belijders gebeden heeft. Dat is het wonder. Ook waarom er uitstel wordt gegeven. Waarom hij zoveel zorg aan onze ziel ten koste legt. Want wat is zijn verzoek in vers 8? Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Daarin ligt een waarschuwing en een bemoediging opgesloten. Een waarschuwing. Welke? Dat de zorg van de Heer om onze ziel wel betekent dat er gegraven moet gaan worden om die levensboom van ons. En wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat er gegraven moet gaan worden om die levensboom, op zoek naar vruchten. Nou, dat de Heer komt met zijn oordelen, dat hij komt met zijn roepstemmen in ons leven, waardoor hij wordt geschud aan die levensboom, en we beseffen het, er is maar één schrede tussen mij en de dood. En wat als ik als een onnutte die de aarde beslaat wordt uitgehouden? Dan is het definitief. Daarom wordt er gegraven. Ja, waarom wordt er nog meer gegraven rond die boom? Dat is dat die wortels bloot komen te liggen. En daarom moet die scherpe schop daarin, om rond die boom te graven. Zodat we voor het eerst in de spiegel van Gods wet gaan blikken en we het gaan beseffen dat het niet meer over anderen gaat, maar dat het over u, over mij gaat. Dat ik een zondaar ben. Dat ik een verloren zondaar ben. Een onvruchtbare belijder. En daarom moet die schop van de wet erin bij die boom. Nee, niet uit lust tot plagen. Maar omdat het gaat komen tot die roep. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om vrucht te gaan dragen? Van geloof en van bekering. Er moet worden gegraven. Omdat we als een veroordeelde de kerk uitgaan. Die het gaan beseffen nergens meer recht op te hebben. En we met die eerstelingen op de Pinksterdag inderdaad gaan vragen wat we moeten doen. Toen kwam het ook. Tot die eerste vrucht van de droefheid. Maar vers 8 bevat ook nog een bemoediging. Totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Dat is de bemoediging bij God vandaan. Er is ook nog mest. Dat wijst ons op de genademiddelen die de Heere ons nog geeft. Zondag aan zondag, maar ook vanmorgen. Er is nog vruchtbare mest voor onze levensbomen. Dat we ook vanmorgen niet alleen worden gewezen op onze onvruchtbaarheid, maar ook op de enige weg bij God vandaan, dat het nog anders wordt. En ook na ontvangen genade weer opnieuw diezelfde weg moeten gaan. Ook al moeten we worden gereinigd, maar toch, er is mest. De mest van het woord van de Heer. Dat de schrik des Heren mag dringen tot het geloof. Maar ook de liefde van Christus. Onze harten voor het eerst of opnieuw mag vervullen. Dat het Gods langmoedigheid is. Gods geduld is. Met u en met jou. Dat die ook vanmorgen nog weer voor ons staat. En dat ook vanmorgen die boodschap mag klinken. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God. En we hopen er vanmiddag nog meer van te gaan horen. Wat dat nou betekent in het leven van een die uit zichzelf ook zo onvruchtbaar is. Maar het wordt waar. Wie door hem wordt geroepen en door hem wordt getrokken. Die vindt aan zijn voeten toch het leven. Om het eerlijk te zeggen, voor het eerst en opnieuw. Uit mij geen vrucht meer, Heer. Maar denk aan mij nog in genade. Opdat ik uw goedheid de eer mag geven. De goedheid dat er nou bij hem vandaan verlossing is. Dat er bij hem vandaan vergeving is en zaligheid in zijn Zoon, Jezus Christus. De onvruchtbare vijgenboom. We hebben gehoord vanmorgen van het oordeel. We hebben ook gehoord van de liefde en de zorg. Van het uitstel dat wordt gevraagd. En wat is dan de vraag tenslotte aan u? En aan jou. En aan mezelf. Nu we hebben gehoord van die onvruchtbare vijgenboom. Als we onszelf dienen te onderzoeken. Voor Gods aangezicht. Wie zijn we? Zijn wij als die onvruchtbare vijgenboom? Dan is ons de weg gewezen. Om op de knieën te gaan. En God te smeken om zijn zorg. Dat hij gaat graven. En dat hij mes legt om onze boom. Want het komt in ons leven aan. Op die grote vraag. Is er vrucht? Amen. we de Heere bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, zo komen we aan het einde van deze dienst opnieuw tot u in het gebed. Nu wij vanmorgen zijn gewezen op die onvruchtbare vijgenboom. En Heere, wilt u geven dat we voor het eerst of opnieuw ook ons beeld daarin getekend hebben gezien. Dat er uit onszelf geen vrucht meer is dan alleen stinkende vruchten. En dat het ons onmogelijk is om nog zelf ooit vruchten voor te brengen van geloof en van bekering waardig. Maar Heere, we zijn ook gewezen op die zorg. Ja, dan wordt er gegraven en dan wordt er mest om die boom gelegd. En dat is uw zorg, Heere, en dat is uw trouw en dat is uw liefde. En dat niet om iets in ons, maar enkel en alleen opdat het welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan omwille van uw Zoon, die als zo'n onvruchtbare vijgenboom wilde uitgehouwen worden, opdat er nou ook vanmorgen nog doen aan is voor de grootste zondaar, voor de meest onvruchtbare belijder, die wel bloesem heeft en wel bladeren, maar geen vruchten. Heere, leer ons dan voor het eerst en opnieuw uit de diepte te roepen tot u, omdat er bij u genade is. Heb zo dank voor wat u gaf, zegen het uwe, vergeef het zondige en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 86 het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. 86:3. ontvang met winnende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.